Samen het Johannesevangelie opslaan. Ik zou samen met u willen lezen uit hoofdstuk 3, maar voor het verband wil ik beginnen bij hoofdstuk 2, vers 23. Ik weet het, dit is een gedeelte dat niet zoals ons tweede liedje iets nieuws is. Naast het feit dat het al 2000 jaar oud is, denk ik dat het voor velen een heel bekend gedeelte is. En toch ben ik ervan overtuigd dat Gods geest dit gedeelte opnieuw kan laten spreken tot ons hart als nooit tevoren. Dit zegt Gods woord. En toen hij in Jeruzalem was op Pesach, op het feest, geloofden velen in zijn naam, toen zij de tekenen zagen die hij deed. Maar Jezus zelf vertrouwde zich aan hen niet toe, omdat gij allen kende, en omdat gij niet nodig had dat iemand van de mens getuigde, want hij wist zelf wat in de mens was. Nu was er een mens uit de Farizeeën, zijn naam was Nicodemus, een overste van de Joden. Deze kwam 's nachts bij hem en zei tot hem: Rabbi, wij weten dat u van God bent gekomen als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet, tenzij God met hem is. Jezus antwoordde en zei tot hem: voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tot hem: hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij soms voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil, en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is ieder die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tot hem: hoe kunnen deze dingen gebeuren? Jezus antwoordde en zei tot hem: bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voorwaar, ik zeg u, wij spreken wat wij weten en wij getuigen wat wij hebben gezien, en u neemt ons getuigenis niet aan. Als ik u de aardse dingen heb gezegd en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik u de hemelse zeg? En niemand is opgevaren in de hemel dan hij die uit de hemel is neergedaald, de mensenzoon die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, zo moet de mensenzoon verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want op deze wijze heeft God de wereld lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou oordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet geoordeeld, maar wie niet gelooft, is al geoordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld is gekomen, en de mensen hebben de duisternis meer lief gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want ieder die de kwade dingen bedrijft, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar wie de waarheid doet, die komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God zijn gewerkt. Ik denk dat iedereen van ons wel mensen kent in zijn omgeving die oprecht van zichzelf menen dat zij gelovig zijn. Vaak is geloof dan, als je even doorvraagt, iets wat men van thuis uit heeft aangeleerd, heeft meegekregen en uiteindelijk overgenomen. Anderen die menen dat echt geloven in God draait om de juiste zaken, om de juiste dingen te geloven. Kennis van zaken hebben, weten dus. En nog andere mensen die menen dat echt geloven vooral te maken heeft met bepaalde ervaringen, God-ervaringen meemaken. En we zijn in dat verband begonnen te lezen hoe dat Johannes ons vertelt dat in Jeruzalem aangekomen Jezus op het Pesachfeest vele tekenen deed. Tekenen waarvan vele mensen getuigen zijn en geloven dat deze daden van God afkomstig zijn. Nu, wat deze tekenen precies waren, dat wordt ons hier niet vertaald. En ik denk ook dat Johannes het ons bewust niet vertaalt, omdat dit ons niet mag afleiden. Kijk, in Johannes zijn evangelie, in zijn verhaal, vormen namelijk de feesten van Israël een rode draad doorheen het hele boek. En als Jezus in de context van het Pesachfeest tekenen doet, dan moet ik u niet vertellen, denk ik, Welke gebeurtenis dit feest precies herdacht? De Exodus, inderdaad. Nu wie Israëls begingeschiedenis kent, die weet dat tekenen herinneren aan Gods machtige daden. Toen deed Yahweh in Egypte de dingen die hij deed, opdat zijn naam, zijn reputatie en karakter bekend zou worden over de hele aarde. Nu erkennen dat God aan het werk is, dat is één ding, maar doordringen tot de realiteit die achter deze tekenen schuilgaat, Yahweh de Heer leren kennen, dat is nog iets helemaal anders. Psalm 103 zegt ons in dit verband dat God aan Israël zijn daden bekend maakte, maar aan Mozes maakte God zijn wegen bekend. En dat is toch een wereld van verschil. Er is namelijk een groot onderscheid tussen kennis bezitten en kennen. Kennis hebben, een hoeveelheid kennis bezitten, dat is een vast gegeven. Maar kennen, dat is een werkwoord. Kennen is een actief gebeuren dat binnen een bepaalde relatie plaatsgrijpt. Het is een geleidelijk proces. Iemand kennen, dat doe je niet op basis van één kort gesprek. Om iemand te leren kennen, moet je in zijn buurt verkeren. Moet je tijd doorbrengen met iemand. En dat is wat de Heer Jezus toe uitnodigt, wanneer hij bijvoorbeeld in het eerste hoofdstuk, Petrus en Andreas, die komen tot de Heer Jezus en die vragen aan hem, meester, waar verblijft u? En dan antwoordt de Heer Jezus hen, kom en u zult zien. Om iemand te leren kennen, moet je in zijn buurt verkeren. Moet je tijd doorbrengen met die persoon. Nu, als je het verdere verhaal van de Exodus kent, dan weet je dat slechts weinig mensen onder Gods volk, ondanks alles wat zij gezien en gehoord hadden, zich ooit volledig aan God toevertrouwd hebben. En bij gevolg God dus ook nooit echt hebben leren kennen. Ze hadden wel kennis van Gods daden, maar zijn wegen hebben ze nooit leren kennen. En de reden waarom dat ze Gods wijze van doen, wie hij is, nooit hebben leren kennen, was hun ongeloof. Want net zoals kennen, is geloof, naar Bijbelse begrippen, eveneens een werkwoord. Er was niemand in Israël die twijfelde aan het bestaan van God, en dat opzicht geloofden ze wel. Maar weinige mensen werden bereid gevonden om God te vertrouwen voor het leven. Weet je, geloven in de Bijbel is een engagement. Dat is een verbintenis die je aangaat voor het leven, waar je God voor de volle 100% al je vertrouwen heeft. En pas dan kan je God gaan leren kennen. Dus er is een hemelsbreed verschil tussen kennis van God en God kennen. En evenzo is er een groot verschil tussen geloven in God en Gods geloven, als je begrijpt wat ik bedoel. En Nicodemus is een van die mensen die, als hij Jezus daden ziet op het Pesachfeest, meteen weet dat dit enkel maar van God kan gebeuren. En dat is een goed begin. Maar kennelijk gaat dit niet ver genoeg. Want Jezus, zo zegt Johannes, die vertrouwt zich niet toe aan deze mensen. Vers 23, vers 24. Want hij weet wat er in hun hart aanwezig is. Nu, ik moet eerlijk zijn, ik heb dat lange tijd vreemd gevonden en mee geworsteld. Ze geloven toch in Jezus' naam. Hoe moeten we dit nu gaan begrijpen? Wel, laten we maar beginnen bij een van die mensen, bij Nicodemus. Wat weten we eigenlijk van deze man? Wel, hij is een Jood die opgevoed is in een lange traditie, die deel uitmaakt van een elite groep onder de Israëlieten, de Farizeeën. Er waren er nooit meer dan 6000 in het hele land. En elk van hen had in het bijzijn van 3 getuigen een eed afgelegd, waarbij men plechtig beloofde om alle 613 wetten van de Torah tot in de kleinste details getrouw na te leven. Nicodemus is trouwens ook zeer hoog opgeleid in de Joodse wet. Hij is namelijk een jurist, een wetgeleerde. En hij heeft zijn plaats verworven in de hoogste Joodse raad, het Sanhedrin. Hij is ondertussen een van de belangrijkste leiders onder Gods volk geworden. En Nicodemus, die is wel oerconservatief, maar hij hongert naar verandering. Hij ziet uit naar een andere wereld. Hij is iemand die geeft om de toekomst van Israël. En daarom heeft hij er ook bewust voor gekozen om een fariseer te zijn. Nu, wat hen van alle overige Joodse groeperingen vooral onderscheidt, is de levendige verwachting van de komende opstanding en de komst van de Heilige Geest. Want dat is wat de profeten uiteindelijk beloofd hadden, dat God in de laatste dagen zijn geest zou uitstorten over alle vlees, wat zou leiden tot de wederopstanding van Israël. Ja, wij hebben dat niet bedacht. Dat is hun traditie. En ja, inderdaad, Nicodemus, die lijkt in het opzicht verdacht veel op u en mij wat zijn verwachting betreft. En misschien nog wel veel meer dan ons lief is, als we bereid zijn om in het licht te komen. Want er wordt ons hier ook verteld dat het al nacht is wanneer deze man Jezus een bezoek gaat brengen. En Johannes zou Johannes niet zijn als hij ons hier niet op iets zou willen wijzen. Er is namelijk ook een voorwoord, een proloog. En iedereen die studie met mij volgt, weet hoe belangrijk een proloog is voor een evangelieverhaal. Maar Nicodemus die komt in de duisternis van de nacht tot Jezus, waarvan Johannes in zijn proloog al had gezegd dat hij het waarachtige licht is dat in de wereld is gekomen. Jezus is het licht dat schijnt in de duisternis. Hij is het waarachtige licht dat ieder mens verlicht. Dus voor Johannes is Nicodemus nog in de duisternis van de nacht. En die duisternis, zo vertaalt Johannes ook in zijn proloog, die kan het licht niet kennen, die kan het licht niet vatten. Je vindt dit in 1 vers 5. Maar Nicodemus, die meent dat hij, hoewel hij in de duisternis is, toch kennis heeft. We weten, zegt hij, dat u van God bent gekomen. Maar het gaat niet om wat wij weten, het gaat erom of wij bereid zijn te veranderen. Nicodemus, zijn kennis, zijn weten, zit hem in de weg. En dit is zo herkenbaar, vrienden. Er zijn heel wat gelovige mensen die geneigd zijn om enkel oren te hebben naar dat wat zij graag horen. Vooral zij die in een sterke religieuze traditie zijn opgegroeid en het dus weten. Zij verlangen vaak alleen nog te leren om waar zij al lang van overtuigd zijn, verder bevestigd te zien. En wanneer zij iets horen dat wat zij denken, menen te weten in vraag stelt, dan komen ze meteen in de probleem. Ja, ze verlangen wel naar verandering. Ze willen wel van harte dat er dingen gaan veranderen, maar men heeft niet in de gaten dat men mede onderdeel van het probleem is. Dat verandering ook bij hen noodzakelijk is. En daar is deze Nicodemus echt wel een modelvoorbeeld van. Want het gaat er uiteindelijk niet om wat wij weten, maar of dat wij bereid zijn om te veranderen. En de vraag waar het hele gesprek om draait, is de volgende. Is Nicodemus een man die de duisternis meer lief heeft dan het licht, of is hij bereid om in het licht te komen? Is Nicodemus een man die de duisternis meer lief heeft dan het licht, of is hij bereid om in het licht te komen? Nicodemus is dus getuige geweest van de tekenen die Jezus doet en dat geeft hem tot nadenken gestemd. Hij beseft dat er iets gaande is en daarom gaat Nicodemus ook de Heer Jezus hier opzoeken. Kijk, je kan allerlei zaken weten en toch niet beseffen waar het om gaat. Dat is trouwens ook wat wijsheid onderscheidt van kennis. Nicodemus die mag dan wel weten dat Jezus door God gezonden is, maar dat betekent nog niet dat hij doorziet waar deze tekenen op wijzen. Rabbi, zegt hij, wij weten dat u van God bent gekomen als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet, tenzij God met hem is. Ja, zo zijn we nu eenmaal als mensen. Wanneer dat we iets nieuws zien of in een nieuwe situatie terechtkomen, dan proberen we het te begrijpen aan de hand van wat we al kennen. Er zijn zaken waar wij nu eenmaal van uitgaan en daar beginnen wij. Zo is dat nu eenmaal. Iedereen van ons doet dit. En weet je wanneer de vroegere ontdekkingsreizigers voor het eerst in Afrika terechtkwamen en ze zagen dan een olifant? Dan meenden zij dat een olifant 5 poten had. En een van die poten gebruikte hij, zo meende zij, om mee te grijpen als een hand. Ze hadden geen betere manier om het dier te beschrijven, maar ze probeerden het te begrijpen aan de hand van wat zij kenden. Dat is ook wat Nicodemus doet ten aanzien van de Heer Jezus. Ik weet het, zegt hij. Jij bent de leraar van God gezonden. En vervolgens gaat hij zijn oprechte waardering betonen. Niemand, zegt hij, niemand kan tekenen doen die u doet, tenzij hij van God gezonden is. Dat is het oordeel van de leraar van Israël die het weet. Nicodemus die meent er wel Jezus complimenten te geven, maar hij beseft nog niet eens dat hij helemaal niet in de buurt komt. Jezus is toch veel meer dan een leraar? En let nu op Jezus' reactie. Jezus zegt hier niet, ach Nicodemus, dat is vriendelijk, we doen gewoon ons best. En de Heer Jezus zegt hier ook niet, dank u Nicodemus, mag ik je vragen om het voorwoord van mijn eerstvolgende boek te schrijven, alsjeblieft. De Heer Jezus weet dat hij door God gezonden is. Nicodemus weet dat God met hem is, dus waarom dan nog verder blijven over doorpraten? Hij legt dat compliment hier gewoon naast zich neer en hij stoot meteen door naar de kern van de zaak. Nicodemus die zegt, niemand kan deze tekenen doen die u doet, tenzij God met hem is. En Jezus antwoordt, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij wedergeboren is. Niemand, dus ook jij niet Nicodemus, kan het koninkrijk van God zien, zonder wederom geboren te worden. Met andere woorden, Nicodemus, deze tekenen tonen dat het koninkrijk van God is aangebroken. En laten we het nu eens over jou hebben, vriend. Wil je werkelijk deel krijgen aan de opstanding? Wil je werkelijk de gave van Gods geest ontvangen, het koninkrijk zien? Wel, dat zal niet gebeuren, zegt de Heer Jezus, zolang dat je niet wederom geboren bent. En door te spreken over opnieuw geboren worden, is Jezus meteen duidelijk dat hij het niet heeft over een paar kleine zaken die een beetje bijgestuurd moeten worden. De Heer Jezus zegt niet iets in de zin van, bah, Nicodemus, let wat meer op je calorieën dat je naar binnen werkt, doe wat meer aan lichaamsbeweging en het komt allemaal in orde. Dat zegt de Heer Jezus hier niet. De verandering waar de Heer Jezus hierover spreekt is zo radicaal, dat er maar één beeldspraak is die echt werkt. Opnieuw geboren worden. Een totale verandering, een breuk met het verleden en een volledig nieuw begin. En Jezus zegt, kijk Nicodemus, ik weet wie dat je bent hoog opgeleid, je hebt een aanzienlijke reputatie verworven, maar het feit is dat je dit allemaal moet loslaten en volledig opnieuw beginnen. Je moet opnieuw bij mij beginnen. Ik moet het middelpunt van je leven uitmaken. En Nicodemus zegt, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij soms voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Ja, wellicht denk je als je Nicodemus' reactie hier hoort, dat hij geen enkele notie heeft op wat de Jezus precies wil aangeven. He? Nicodemus, wat een dummy. Hij meent dat Jezus het hier over letterlijke geboorte heeft. Pff, als dan een leraar van Israël is, zo hoog opgeleid. En hij begrijpt er nog niks van. Heer Jezus, we zijn zo blij dat wij niet zo onwetend zijn als deze man. En dan denken wij gerechtvaardigd te kunnen naar huis gaan. Maar lieve mensen, Nicodemus is een jurist. Hij is een wetgeleerde, hij is een verstandig man. En hij zou niet opgeklommen zijn waar hij nu is, moest het anders zijn. Nee, hij pikt hier gewoon die geboortemetafoor op en hij wil aan de hand van Jezus gebruikte beeldspraak aantonen dat wat hij zegt geen steek houdt. Jezus, uw eigen beeldspraak geeft aan hoe onmogelijk het is wat je vertelt. Wil je mij nu vertellen dat wat ik al die jaren heb gedaan, en heel mijn leven al gewijd heb, en alom voor gewaardeerd wordt, dat ik dat nu allemaal moet laten varen? Dat wat dichter bij huis brengen. Al die jaren bijbelstudie dat ik al gevolgd heb. Ik geef al jaren zondagschool. Ik word zelfs uitgenodigd om te spreken. Ik ben al jaren een gerespecteerd oudste in de kerk. Ben je me voor de hek aan het houden? Dat is al even onzinnig te vertellen dat ik terug in de schoot van mijn moeder moet kruipen. Ja, sorry. Jezus en Nicodemus, dat zijn geen West-Vlamingen. De wijze van communiceren verloopt net iets anders in het oude Midden-Oosten van de eerste eeuw. De Heer Jezus is helemaal niet onder de indruk van Nicodemus zijn reactie. Kom aan, man, zegt hij. Koninkrijk is niet wat jij denkt na al die jaren studie. Ik heb het over water en geest. Voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Nu, over water is al heel wat gezegd en geschreven waar dit op mag doelen. Sommigen menen dat dit gaat over een natuurlijke geboorte versus wedergeboorte. Hoe geprobeerd, maar dat kan niet, want de standaard uitdrukking is uit bloed geboren worden. Dat kunt u lezen in 1 vers 12. Anderen menen dat het gaat om de doop van Johannes. Johannes zegt, ik doop je wel met water, maar hij die na mij komt, zal u dopen met de geest. Maar nergens vereist de Heer Jezus dat mensen door Johannes gedoopt worden, vooraleer ze tot hem kunnen komen. Nergens kan je dat lezen. Anderen menen dat weer dat het hier gaat over de christelijke doop. Maar lieve mensen, daar is in de verste nog geen sprake van hier op dit moment. De beste optie is dat beiden op hetzelfde doelen. Het levende water en de geest zijn één en hetzelfde. Dat is een stijlfiguur in de Griekse taal. Ik ga je de moeilijkheid besparen, dat is voor een andere keer. Maar beide zijn hetzelfde. Want dat is nu wat de geest doet. Hij lest de dorst van mensen. Kijk maar naar de volgende geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. En dat is wat Nicodemus ook nodig heeft. Hij moet een volledige verandering doormaken door de geest. Nicodemus die moet van bovenaf geboren worden. Want zo kan je het ook vertalen in vers 7. Ik herneem even vanaf vers 6. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. Wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, je moet opnieuw of van bovenaf geboren worden. Deel krijgen aan het koninkrijk, dat gebeurt niet door uw afkomst of uw bloedlijn. Het gebeurt ook niet door een persoonlijk voornemen of een wilsbesluit. Wij kunnen onszelf niet behelpen. We kunnen niet uit eigen kracht of uit eigen wil ingaan. God moet tot ons komen. Het moet van bovenaf gebeuren, vrienden. En dit kan alleen door God. Je moet uit God, je moet uit de geest geboren worden. Johannes 1, vers 12 en 13, kan je dat nadrukkelijk lezen? Dus het gaat hier over de vernieuwing door de haven van Gods geest. Daar is waar het om gaat. Maar ik wil er toch even dit bij zeggen. Dat betekent niet dat Jezus hier zegt tegen Nicodemus dat je maar alles moet vergeten. En dat hij vanaf nu aan alleen nog de geest van God nodig heeft. Want dat geluid hoor je ook je vandaag. Dat je alleen nog de geest van God nodig hebt. Nu, het is waar. God kan spreken door een ezel. Maar dat moet nog geen ezel worden, hè? Bij mij weten vind je dat trouwens ook maar één keer in de schrift. Dat God spreekt door een ezel. En ik denk niet dat God wil dat jij de volgende wordt. Ik denk dat niet. Meestal gebruikt God mensen zoals een Petrus, een Paulus, een Stefanus. Mensen die kennis van zaken hebben en weten waarover ze praten. Mensen door wie dat hun denken veranderd is door Gods geest. Mensen die echt beseffen dat het om veel meer gaat dan enkel kennis. Dat kennis op zich niet genoeg is. Het is niet enkel kennis doorgeven. Jezus moet er het middelpunt van vormen. Jezus moet erdoor verheerlijkt worden. Want dat is wat de geest van God doet. En als het niet bij de geest van God begint, zal het nooit de uitwerking hebben die het zou moeten hebben. En nu gaat de Heer Jezus vertellen wat de geest van God kan doen. Hij zegt, Nicodemus, je weet wat je gezien hebt, je weet dat God aan het werk is, maar je begrijpt niet wat er gaande is. En dat heeft alles te maken met het feit dat het niet gaat om menselijke wijsheid. Vers 8. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, Maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is ieder die uit de geest geboren is. Dit is een werk van Gods geest. En hij doet nu eenmaal de dingen zoals hij wil. En wij mensen, we hebben daar geen enkele inbrengen. We hebben daar ook geen zeggenschap of controle over. Je moet de geest laten doen wat hij doet. En wat de geest doet, is wat de Heer Jezus doet. En dat is behoorlijk confronterend en verontrustend. Ja, het brengt hier Nicodemus helemaal van zijn melk. Maar kan je met je verstand er niet bij? Je moet het accepteren. Wil je van bovenuit geboren worden? En waar het gebeurt, dan kan je er alleen maar naar kijken. Probeer het nooit te doorgronden. Het is niet te vatten. Het gebeurt gewoon. Nicodemus antwoordde en hij zegt, hoe kunnen deze dingen gebeuren? Nou, Nicodemus, die het gesprek begonnen was met de woorden, wij weten, is op het punt gekomen dat hij het helemaal niet meer weet. En vol ongeloof reageert, hoe kunnen deze dingen gebeuren? Ja, Nicodemus is diep geschokt. Hij voelt zich ergens beledigd. Hij is in verlegenheid gebracht door wie dat Jezus is. En wat antwoordt de Heer Jezus? Bent u de leraar van Israël? En weet u deze dingen niet? Geloof niet dat Jezus verwacht dat Nicodemus dit alles hoorde te weten, vrienden. Maar hij wil hem met zijn voetjes op de grond brengen. Hij zegt, Nicodemus, als je deze dingen niet weet, tot daaraan toe. Maar wat doet u dan van zichzelf denken dat u een leraar van Israël bent? Je bent helemaal niet de leraar die je denkt te zijn. Want het gaat er niet om wat je weet, maar of je bereid bent aan te nemen en te geloven wat wij weten, wat wij getuigen, wat wij hebben gezien. Want Nicodemus had erkend dat God met de Heer Jezus is, en daar gaat de Heer Jezus nu mee verder. Voorwaar, ik zeg u, wij spreken wat wij weten en wij getuigen wat wij hebben gezien, en u neemt ons getuigenis niet aan. Nicodemus, verwondering en ongeloof, dat is het grootste bewijs dat hij moet loslaten wat dat hij denkt te weten. Dat is nu het punt dat de Heer Jezus precies hier wil maken. Als je de dingen wil leren begrijpen voor wat ze zijn, dan moet de Heer Jezus centraal staan. Je moet opnieuw beginnen met Jezus als het middelpunt. En Jezus' woorden zijn hier scherp en radicaal. Vers 12. Als ik u de aardse dingen heb gezegd en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik u de hemelse zeg? Als ik u de dingen vertel aan de hand van doodgewone aardse zaken, een geboorte, en je kan je oor niet geloven, dan ben je wel in moeilijkheden, hè, vriend? Als je de geboortebeeldspraak nog niet eens kan aannemen, hoe ga je hemelsnaam de serieuze zaken, de dingen van de geest, kunnen geloven als ik u die ga vertellen? Vrienden, wat Jezus ons op het hart wil drukken, is het feit van, als je de dingen wil begrijpen, dat dat alleen van binnenuit mogelijk is. Je kan naar de Heer Jezus zijn tekenen kijken en zien dat er iets gaande is, zoals Nicodemus. Maar zolang dat je er buiten staat, kan je het Koninkrijk van God niet vatten. Van buitenaf is het onmogelijk om de dingen van God te begrijpen. En ik wil dat vooral op het hart drukken van een aantal jongere mensen die hier zitten, die zo hun twijfels hebben en zo wat aarzelen. Ja, je ziet wel ergens dat de evangelie uitwerking heeft in het leven van mensen, van je ouders of van hun vrienden. Maar zolang dat je er buiten blijft staan en er geen deel van uitmaakt, ga je het nooit of te nimmer kunnen begrijpen. Je kan er van naar kijken uit alle hoeken. En we kunnen het proberen een keer uit te leggen, en op verschillende manieren, ja, pa, maar kunnen zeggen, ga een keer naar Jos, Jos gaat wel een keer uitleggen, Jos kan het nog een keer uitleggen. Maar je gaat niet verstaan, zolang dat je niet je volledige leven gaat inzetten. Weet je, het is net zoals bij poker, nee? Het is een alles of niets inzet. Ofwel ga je alles inzetten, ofwel ga je naar huis. Je kan niet maar het ene been binnen en het andere been buiten staan. Je moet er alles op inzetten. Anders kan je de Heer Jezus nooit leren kennen. En dat is de reden waarom de Heer Jezus zich niet aan die mensen hier toevertrouwt die getuigen zijn van zijn tekenen op het Pesachfeest. Hij weet wat er in haar hart is. Niemand van hen vertrouwt zich voor 100% aan de Heer Jezus toe. Ja, zo zijn er vele mensen die geloven in God. Maar God voor 100% je leven te vertrouwen, dat is nog een heel ander verhaal. Hè? Het is net als met een huwelijk. Je kunt je niet half geven. Om het te doen werken, moet je er volledig voor gaan. En je kunt niet weten wat een huwelijk is, zolang dat je er niet bent ingestapt. En dat is niet hetzelfde als samenwonen, voor alle duidelijkheid. Want dan kan je elk moment uitstappen wanneer dat je wilt. Wanneer dat je huwt, is voor het leven. Het is alleen wanneer dat voor het leven is, dat je kan spreken van een huwelijk. Anders speel je gewoon een spelletje en hou je jezelf voor de hek. Zolang dat je mogelijkheid bestaat om eruit te stappen, ben je niet getrouwd. Er is meer dat papiertje op het stadhuis, zoals velen denken. Het is pas wanneer je het serieus aangaat voor het leven, zonder een mogelijke uitstapregeling, dat je van een huwelijk kan spreken. Pas dan ga je ook ervaren en leren wat een huwelijk is. En zo is het ook met de Heer Jezus. Dat is misschien ook de reden waarom voor sommigen hier een relatie met de Heer Jezus niet is wat het zou moeten zijn. Precies zo'n rollercoaster. Misschien moet je een keer afvragen of dat je ooit wel op een punt geweest bent om alles of niets in te zetten op de Heer Jezus. Want dat is toch wel de eerste vereiste, zonder dat ben je geen christen. Het spijt mij. Je kan niet zomaar een keer proberen, nee. Baat het niet, schaadt het niet. Nee. Je kan ook niet half binnen het koninkrijk en half erbuiten hangen. Dat fenomeen kennen we in de maatschappij. We noemen dat in België hangjongeren. Maar zo ben je ook hangchristen, nee. Die half binnen en half buiten hangen. Nu, in de motoclubs, bij Christophe, kan je een hangaround zijn, maar in het koninkrijk van God bestaat dat niet. En inderdaad, je moet alles inzetten, je hele leven, op iemand dat je helemaal niet kent. En zijn wijsheid is helemaal niet de uwe. Maar weet je, zo had dat nu een keer in het leven, mensen. Wie van ons heeft er leren zwemmen door aan de rand van het zwembad op een bank te gaan liggen en de schoolslagbeweging uit te voeren? Als je nog nooit in een zwembad geweest bent. Stel dat ik je probeer te wijzen te maken dat ik kan zwemmen. En ik leg me hier op de bank en ik doe het perfect. Zeg, kijk maar, kan ik zwemmen? Wat ga je zeggen? Wat een onnozeloor is dat hier? Maar besef dat het al leven onnozel is als jij zegt, ik geloof in Jezus, maar dat je nog nooit alles op hem hebt ingezet. Dat is al even onnozel. Dat is even lachwekkend. Om te kunnen zwemmen, moet je alles op alles inzetten. Dan moet je in het water springen. En zo is het ook met de gerezen met de evangelie. Je kan Jezus niet kennen van buitenuit. En je gaat hem ook niet leren kennen door hem een stukje van je leven te geven. Dat gaat nooit niet werken. En vele gelovigen hebben het zo moeilijk. Sleuren zich door het leven. Vandaag zijn ze happy en morgen zitten ze in de put. Hun leven is precies een jojo. Maar het is alles of niets, hè, mensen. Ofwel ga je ervoor en zet je alles in, ofwel ga je naar huis. Zo simpel is het. Nicodemus, die maakte deel uit van Israëls lange traditie. Maar ook hij moest veranderen, die mensen. En dat kan ook wel eens het geval zijn voor hen die onder ons hier al langere tijd, misschien al hele leven in de kerk zitten. Ja, we kennen het klappen van de zweep. We weten hoe dat werkt. En Jezus is comfortabel geworden, hè? U verontrust ons al lang niet meer. Maar weet je, het gaat allemaal om verandering. Het gaat om geleid te worden door de geest waar hij ons leidt. En misschien moeten we daar een keer goed over nadenken voor onszelf. Ben ik ondertussen goed gesetteld in de kerk? Is Jezus mijn gezellig warm dekentje dat ik zelf eens weer in de zetel zit? Maar als we willen, lieve mensen, dat Nipo wordt het ware leven leert kennen, dat uw vrienden, dat uw buren, uw collega's het ware leven kennen, dan moet de geest van God ons veranderen. Want het gaat er niet om wat je al weet, maar dat je bereid bent te veranderen. Amen.